Het thema van deze boodschap is: de koning komt op een ezel. De koning komt op een ezel. Dat wordt ook boven besproken en daar is het: de koning komt. Maar ik heb een andere preek met de titel: de koning komt, dus heb ik een aanvulling nodig. En bovendien is dit nu ook weer duidelijker. En daartoe zullen we ook gaan lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling een stuk uit de profeet Zacharia, Zacharia 9, 9 en 10. En dit is ook via de Advent. En u zult licht verbaasd zijn met de schriftlezing, omdat we die meestal vaak lezen op een andere feestdag. Ja. Maar goed, Zacharia 9, 9 en 10. Juich Zion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken, hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde. Hier is sprake van een koning die anders is. Zion wordt opgeroepen om te juichen en Zion, dat is de staat voor de inwoners van Jeruzalem. Zion is een heuvel, ik wil niet zeggen een berg, en is eigenlijk het oudste gedeelte van de stad Jeruzalem. En dus Zion kan staan voor Jeruzalem en Jeruzalem voor Zion en dan slaat het op de mensen. Je vindt ook wel in Bijbelvertalingen dat er sprake is van dochter Zions of dochter Jeruzalem. Dan is het niet de dochter van Jeruzalem, maar dan is Jeruzalem zelf de dochter. Wonderlijke spraakgebruik, maar het is niet anders. En ten tijde van Zacharia was de streek Jehud, oftewel Juda, niet veel meer dan de stad Jeruzalem. Als je op de heuvel van Jeruzalem stond, van de Zion, en je keek rond, dat was het. Wat je kon zien, dat was het. De rest viel buiten het machtsgebied van de hoge priesters, van de gouverneur. Dat was dan alweer een buitenland. Maar hier, wat is al duidelijk? Nou, dit gedeelte zegt, er zal een koning komen. En nu is het belangrijk te beseffen, de Bijbel maakt gebruik van alledaagse taal, ook wel van beeldspraak. En het is goed om die beeldspraak te doorgronden. Want wat is een koning? Nou, vroeger was een koning een alleenheerser, een monarch alleenheerser. Hij had het voor het zeggen. En dit kon vrij ver gaan, dat hij ook kon beslissen wie hij wel of niet doodmaakt. Dat is vandaag de dag anders, want onze koning Willem-Alexander is weliswaar hoofd van de regering, maar zijn mogelijkheden zijn begrensd door de grondwet. Dat was vroeger bepaald niet het geval, de koning was de wet, behalve natuurlijk in Israël, want de wet van God stond boven de koning. Maar onder de wet van God kon de koning doen wat hij wilde. Nu, deze koning is een vredebrenger. De bogen worden gebroken, de strijdwagens weggedaan. En vrede is iets wat men graag wil. En vroeger, een koning die was goed als die zorgde voor gerechtigheid intern. Dat er geen ruzie was en dat de armen geholpen werden. En verdediging naar buitenuit. Dat er geen gevaar was van vijanden die kwamen. Een koning die dat deed, nou, die kon het niet misdoen. Als die ook nog niet te veel belasting heeft, dat kon wel een probleem worden natuurlijk. Maar soms moet je belasting heffen om de strijd gaande te houden. Nu, deze koning doet het niet door geweld. En hij komt nederig op een ezel. Nu moeten we ezels niet onderschatten. Ik heb het niet over de beeldspraak ezel als mensen als zodanig worden aangesproken, wat je natuurlijk niet moet doen, maar over de dieren die ezels zijn. In het Middellandse zeegebied, waar het lekker warm is, zijn ezels ongelooflijk fit, sterk en hardwerkend. En ze kunnen ook heel goed hun evenwicht houden. Dus als je in een berggebied zit, dan is een ezel schitterend. Het heeft wel één nadeel, een ezel is wat laag bij de grond. Dus als je op een ezel zit, dan nou ja, moet je niet te lang zijn. Nu waren de mensen vroeger korter. Dus dat scheelde ook wel weer. Maar ja, als ik op een ezel zou zitten, dan moet ik mijn voeten omhoog trekken. Maar wat opmerkelijk is, dat in de oudheid koningen niet op ezels reden. That was not done. Ze kozen liever een muildier. Een muildier is een kruising van een ezel en een paard. En die is een stuk groter. En daar kun je lekker op rijden, want die is net zo sterk als een ezel, maar wat hoger van de grond. Ook erg goed in evenwicht. Dus een muildier had de voorkeur. En als het een tijd was van strijd, nou ja, dan toch liever paarden. En dan die paarden het liefst nog voor een strijdwagen. De Egyptenaren hadden het afgekeken van de Hittiten. En die strijdwagens waren fenomenaal. Ik heb geen afbeeldingen meegenomen, maar die hadden interne vering. Dus dan boing, boing, boing. En dan was het de bedoeling niet om op de vijand in te rijden, want dan beschadig je je paarden. Maar om van dichtbij pijlen te schieten en dan, nou ja, dan win je ook wel. Maar deze koning komt niet op een muildier. En ook niet op een paard, maar op een ezel. Nu, laten we kijken naar de achtergrond. En u krijgt alles tegelijk, maar goed. Er zijn punten in de tijd van Zacharia die lijken op onze tijd. En ook weer dingen die helemaal niet lijken op onze tijd. Maar dat moet ik uitleggen. Zacharia was in Jeruzalem na de ballingschap. Nu, ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer de ondergang van Jeruzalem, de vernietiging van de tempel in 587, hoe grote klap dat was voor Israël, voor het volk van God. In 587 was de stad verwoest, de tempel verwoest. En voor de tweede keer werden belangrijke mensen weggevoerd. En wat achterbleef, dat was niet veel goeds. Dit is met recht een trauma geweest. Het tweede boek Koningen eindigt met de ballingschap, eindigt met de wegvoering. Het boek Klaagliederen heeft 5 klaagliederen over de ondergang van Jeruzalem, wat niemand ooit verwacht had, maar het is wel gebeurd. Dus hier sprake van trauma en van rouw. De nieuwste in Bijbeluitleg, is om te kijken naar de theorie van trauma en rouwverwerking. En dat geeft ook wel wat licht erop. Want ja, als mensen weggevoerd worden uit hun land, uit hun gebied, hun stad is kapot, hun tempel is kapot, hun God is de God van de hemel en die God is kennelijk vrij machteloos, want anders waren ze niet overwonnen geworden. Ja, dat is een heel die wereld stort in. In Psalm 137, als ik het goed heb, heb je zangers van de tempel en die waren gewend aan een rustig bestaan. Ik bedoel, die stonden op, zongen in de tempel en aten, zongen in de tempel, aten en dronken, zingen in de tempel, hadden een tijdje vrij, zongen weer in de tempel. Dat was hun leven, het zingen in de tempel. Maar nu was er geen tempel. Ja, en dan vragen hun verdrukkers, zing eens wat liedjes van de heimat, een beetje volkskundig-achtig. Want ze hebben hun harpen al opgehangen op de wilgen. Ze zijn echt niet in de stemming. Ze zijn helemaal in shock. Ze zijn in rouw. Ze hebben het is weg, het is kapot. Maar er is ook goed nieuws na verloop van tijd. Het begint al als de koning van Juda begenadigd wordt. En dan kan hij aan tafel komen, eten bij de koning van Babylon. En vanaf dat moment was de koning van Juda ook erg druk met het krijgen van kinderen, het verwekken van kinderen. Had ook niet veel anders te doen. En een van die kinderen was Zerubabel. Zijn naam Zerubabel betekent zaad van Babel. Hij was dus in Babylon verwekt in de ballingschap. Daar was hij ook groot geworden. En nu goed nieuws. Dan komt er een nieuw koning en een nieuwe rijk. Het Babylonische Rijk wordt vervangen door het Rijk van de Meden en de Perzen, met als eerste koning Cyrus of Chorus. Hij verovert Babylon. Niet dat het erg moeilijk was, omdat de Babyloniërs liepen over, dus dat maakt het nogal simpel. En heel belangrijk, deze Cyrus die stond toe dat ballingen naar huis gingen. En dat de goden uit alle mogelijke tempels weer teruggingen naar hun tempels. Nu hadden de Joden geen afgodsbeelden, maar ze mochten wel het gerei van de tempel meenemen. En ze mochten teruggaan naar Jeruzalem, daar mochten ze de stad herbouwen. Dus hier is sprake van nieuw hoop, nieuw leven. Alleen, ja, het is opmerkelijk om te zeggen, heel weinigen keerden terug. Ja, ze waren al te lang in ballingschap en toch al een beetje gewend aan het leven in Babel. En Nebukadnezar, de grote vorst van Babel, had van Babel een stad van marmer gemaakt. Het was de New York van zijn tijd. Het was een wereldstad. Alles wat je kon eten, kon je daar vinden. Je kon daar geld verdienen, van heb ik jou. Je kon daar vertier hebben. Daar was het leven. Niet alle Joden daar waren rijk. Maar er is wel één Joods bankiersfirma bekend. Nog niet Rothschild, dat kwam later. Die hadden hun bezigheden. Dus het lijkt wel op de vele Joodse mensen die nu in New York wonen. Ze houden van Israël, de staat, maar ze gaan er niet wonen. Ik bedoel, ja, misschien is het begrijpelijk, maar goed. Heel weinigen keerden terug. En de nieuwe hoop werd ook weer een teleurstelling. Ja, hoop doet leven, maar een langgerekt hoop maakt het hart ook ziek. En ze kwamen terug, maar het was een puinhoop. En ze waren met weinigen en er was tegenwerking. En de tempel kwam niet echt herbouwd. Ja, ik bedoel, dat gebeurde maar niet. Nu, Cyrus na verloop van tijd stierf. En werd opgevolgd door zijn zoon Cambyses. Cyrus was de eerste koning van het Mede-Perzische Rijk. Cambyses was dus de tweede. En Cambyses, die is bekend omdat hij Egypte veroverde. Maar voordat hij op stap ging om Egypte te veroveren, had hij thuis nog een probleem. Hij had een halfbroer. Nu is dat normaal geen probleem. Maar als je op veldtocht ver weg gaat en je laat een halfbroer achter, dan zou het wel eens kunnen zijn dat hij met anderen de macht grijpt. En deze halfbroer heeft Cambyses laten doodmaken. Als je koning bent, dan moest je toen de tijd wel eens wat dingen doen. Maar toen hij in Egypte was, kwam het gerucht dat die broer die hij stiekem had doodgemaakt, ja, dat die in opstand was gekomen tegen hem. Want ja, hij had hem stiekem doodgemaakt, niemand wist hoe hij eruit zag. Dus het was niet moeilijk voor iemand om zich voor te doen als die broer. En er waren genoeg mensen die dachten, maar weet je wat, met de nieuwe koning hebben wij meer macht. Dus er was een opstand uitgebroken in Perzië. En Cambyses die ging met zijn leger maar weer terug om die opstand neer te slaan. Onderweg, ongeveer in Israël, het zou Filistia moeten zijn, op de kust van de Middellandse Zee, is hij overleden. Lange tijd werd gedacht dat hij zelfmoord pleegde, want hij stierf zijn dood. Ik bedoel, dat klinkt nogal zelfmoordig. Maar nu meent men dat hij per ongeluk omkwam. Hij steeg op zijn paard en al opstijgend viel het beschermdopje van zijn dolk af. Dat stak in zijn been en die been kreeg een infectie en aan die infectie is hij bezweken. Nu was het probleem dat Cambyses had geen zoon. Dat was heel nalatig van hem. Dus een andere edelman, die nam de macht over, een generaal. En die kenden we als Darius de Eerste, Darius de Grote. Deze Darius de Grote, die is de opvolger en die heeft het Medo-Persische Rijk, ik zou bijna zeggen, heroverd. En die kennen we, vooral ook van de zogenaamde Behustan-inscriptie. Behustan is een plaatsje in Perzië, langs een hele belangrijke weg. En daar heeft hij laten beitelen afbeeldingen. En om die afbeeldingen, daaronder althans, is heel veel spijkerschrift die alles vertelt over hem. Nu kon bijna niemand dat lezen, maar dat maakt niet uit. Men kon het gewoon wel zien. Als je kijkt, dit is Darius. Die twee achter hem zijn gewoon dienaren. Die staan daar om kleiner te zijn. Want Darius zelf, zoals je ziet, is dus behoorlijk groot. En heeft zo'n mooie vierkante baard, mooie lange haren. En hij staat bovenop iemand die met zijn hand omhoog zit. Die persoon waarop die staat is Gautama, de zogenaamde broer die in opstand kwam. Die hij als eerste overwonnen heeft. Dan in een rij heb je nu 8 geketende mensen, ik zou bijna zeggen in klederdracht, dat zijn de 8 koningen die hij verslagen heeft. Aanvankelijk waren het er 7 toen hij de inscriptie liet maken. Maar later heeft hij de koning van de Skieten ook verslagen. Dat is de man met de puntmuts. Dus is hij er maar bij getekend en dat is dan dat. Dus hier heb je dus Darius de Grote die inderdaad ja, het Rijk heroverde. Maar om dat te doen moest hij wel veel vechten. Hij moest zelfs Babylon opnieuw veroveren. Ja, dat ja, het kan gebeuren. En opnieuw organiseren. En dit gaf ook spanningen in Jeruzalem. Want ja, de vraag is, moet je hopen op de ineenstorting van het Babylon, het Medo-Persische Rijk en zelfstandigheid? Dat zou kunnen, dat zou ook heel mooi zijn. Of moet je hopen dat Darius wint, maar dan blijf je onder Perzië. Die spanningen, die waren er. Wat moet je hopen? Die spanningen zien we ook in onze wereld. Hè. Ik bedoel, de Cataloniërs willen van Spanje af. Daar ga ik geen oordeel over vellen. Ik noem het maar. De Schotten willen van de Britten af. Helemaal begrijpelijk natuurlijk. Maar ook, ja. En dan heb je ook nog Ieren in Noord-Ierland. Die willen van de Britten af. Die daar ook nog zitten. Ook begrijpelijk natuurlijk. De Friesen zijn niet zozeer uit op zelfstandigheid. Want ze hebben gewoon Nederland geannexeerd. Dus dat is geen punt natuurlijk. Hè. Ja, en de Belgen hebben een eigen manier om zich op te splitsen. En ik weet niet hoeveel federale dingetjes. Moet je in een grotere geheel zijn of zelfstandig? Wat is veiliger? Ja. En inmiddels was Zerubabel gouverneur in Juda. En daarnaast had je de hoge priester. Want voor de Perzen was Jeruzalem een tempelstad, een heilige stad, waarbij de hoge priester verregaande interne bevoegdheid had. En dan de gouverneur was er namens de Perzische vorst om weer andere dingen te regelen, vooral belastinginning en zo. Overigens, de tempel was ook een bank die deed leningen en daar kon je ook geld deponeren, want daar kwam niemand, althans bijna niemand, om het weer te pikken. Dus de hoge priester. En in het Bijbelboek Zechariah in hoofdstuk 4 vind je ook een afbeelding daarvan. Dan heb je dus twee zonen van Oli, Zerubabel de gouverneur en de hoge priester Jozua. En die twee zijn nu door God geaccepteerd als leiding. Dus je moet niet hopen op één enkel koning en zelfstandigheid. Nee, zo is het wel goed. Maar aan de andere kant, Zerubabel is een nakomeling van David en zou dus koning kunnen worden. Hij verdwijnt ook, nogal merkwaardige wijs, uit beeld. Nu, in 520, dat is dus 2 jaar nadat Darius aan de macht is, zal de profeet Haggai zeggen, die tempel moet een keer herbouwd worden. Want zo kan het ook niet verder. En Zacharia zal hem daarin steunen. En inderdaad, men gaat aan de slag. Het duurt nog wel eventjes een vijftal jaren. Maar goed, in een stuk of 5 jaar, 515, dan is de tempel klaar. Inmiddels is Ezra en Nehemia er ook nog een keer geweest. En ja, zijn de muren ook intact. En begrijpelijk dat Darius dat ook wel goedkeurde. Omdat Jeruzalem op de grens met Egypte, althans Israël ligt op de grens met Egypte. En Egypte was weer zelfstandig geworden, zolang als het duurde. Goed, nu, als we zeggen dat die tijd ook lijkt op onze tijd, dan kunnen we zeggen ja, want aan de ene kant is er zeker in ons land, in Europa, veel welvaart. We leven langer, we leven gezonder. Aan de andere kant is er veel ongerustheid en ook ontevredenheid. En voor een deel komt het ook mede doordat wij door televisie en media kunnen zien hoe anderen leven. En als anderen het beter hebben dan ik, dan maakt dat ontevreden. Als iedereen die je ziet hetzelfde is, nou ja, that's life. Maar je kunt zien dat de anderen het beter hebben. En dan kun je hebben, in Frankrijk, waar de belasting behoorlijk hoog is, dat geloof ik, dat er protesten zijn. En die zijn mede mogelijk door de sociale media, waarin je dus via Facebook-app en Instagram kunt oproepen tot een demonstratie op punt X. En als miljoen mensen dat horen, nou ja, dan komen er 500.000 opdagen. Plus nog, en in Frankrijk heeft ook 5G-internet door de regering geregeld. Dus. En de demonstranten komen voornamelijk van het platteland, maar geen probleem, want de regering heeft gezorgd voor supersnelle treinen, die ook goedkoop zijn. Dus ja, en niemand is daar, dat weerhoudt men niet van demonstreren, maar dat helpt tot demonstraties te komen. Dus er is hier en daar, toch ook ontevredenheid en zorg en angst. En daar wordt ook misbruik van gemaakt door bepaalde sterke leiders. En dan de beurzen en dan de klimaatopwarming. En we kunnen nog een tijdje doorgaan om helemaal depressief te worden. En we hebben ook leiders die lijken op antieke monarchen die het voor het zeggen willen hebben en het alleen willen doorvoeren. En dan moet je maar hopen dat ze een goede bui hebben, want dat hangt af van hun bui wat ze doen. Hè. Onze tijd heeft wel wat van die tijd. En voor christenen ook, want ja, de sluiten kerken. Minder mensen gaan naar de kerk. Mensen worden wel meer spiritueel. Maar spiritueel betekent dat men bezig is met, ik weet niet wat zou ik bijna zeggen, maar ja, maar het instituut kerk met voorgangers die vallen, dat is toch wel heel erg lastig. Nu, het gedeelte dat we gelezen hebben, zal u bekend voorkomen, want doorgaans wordt die gelezen op welke zondag? Palmzondag, de intocht van Jeruzalem. Nu zou het natuurlijk wel te maken kunnen hebben, te verbonden kunnen worden aan Jezus' geboorte in Bethlehem. Want als we kijken naar films en plaatjes en Jozef en Maria die komen aan in Bethlehem, wat hebben ze nog meer bij zich? Een ezel, ja, want Maria zit op een ezel. Nu, als dit een Bijbelquiz was, dan zou ik de vraag kunnen stellen, in hoeveel evangeliën wordt beschreven dat Maria op een ezel reed? En het antwoord zou zijn, geen één. Dus net als hoeveel wijzen zijn er, dat weten we ook niet. Je moet een beetje nauwkeurig zijn hierin. Althans, het is niet onwaarschijnlijk dat Maria op een ezel was, want anders moet ze de hele weg gelopen hebben. Ook niet onmogelijk voor Oosterse vrouwen, want die zijn sterk. Alle vrouwen zijn sterk. Maar het is wel sympathiek dat ze steeds zo'n ezel is. En als dat zo zou zijn, dan is het inderdaad zo dat de nog niet geboren Jezus al per ezel naar Bethlehem kwam om geboren te worden, nog voordat hij per ezel Jeruzalem inreed. Want Zacharia 9, 9 en 10 wordt uitdrukkelijk genoemd dat het vervuld is op Palmzondag. Daar zegt wat Matthäus zegt, dit is gebeurd, namelijk dat Jezus komt binnenrijden op een ezel, opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet, zeg tegen Zion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen het jong van de lastdier. En inderdaad, Jezus de vredevorst kwam als vredevorst. En hij werd afgewezen. Hij werd afgewezen door de priesters die bang waren voor hun positie. Ja, want ze hebben macht, maar ze moeten wel orde in rust houden. Als ze dat niet kunnen, dan worden ze afgezet. Simpel is dat. Hij werd ook afgewezen door de zeloten, de vrijheidsstrijders, want voor hun was hij te zacht. Ik bedoel, je moet toch net als Pinchas een paar mensen doodmaken om de orde in de tent te herstellen. De Essenen die bleven ver weg, dus daar had je ook niets aan. Hij is afgewezen als vredevorst. En doordat hij afgewezen is als vredevorst, kwam later de keus voor geweld. En niet van de priesters, want die zagen het helemaal niet zitten. Niet door de machtige leiders, die zagen het ook niet zitten. Maar ja, er waren wel fanaten. En weinige fanaten die kunnen heel veel gedaan krijgen als ze hun een beetje het doorzetten. En dat leidde tot de Joodse oorlog en de tweede vernietiging van Jeruzalem met de tempel. En met de dood van honderdduizenden, als het geen miljoenen zijn. Het afwijzen van de vredevorst. En ja, toen kregen ze hun zin. Namelijk, maar ook de gevolgen daarvan. Maar Jezus, door zijn dood, is die overwinnaar. Helemaal aan het begin hebben we een gedeelte gelezen uit Johannes 17. Verheerlijk uw zoon. De zoon is verheerlijkt aan het kruis. Daar laat hij zien hoe God het doet. En God doet het niet met geweld, met atoombommen of iets van die naad. Nee, hij overwint door zachtmoedigheid, door aan het kruis te gaan. Maar wat nu? En nu komt eigenlijk de preek. Ik heb van Connie de boodschap meegegeven dat ik niet alleen of voornamelijk of veel tijd mocht besteden aan historische details, want dat interesseert jullie niet. De verleiding is groot, maar ik heb veel niet verteld, dat ik dat wel zeg. Want elke gedachte leidt tot, oh ja, dat is ook nog leuk te weten, maar dat, ik heb me pogen te beheersen. Christenen hebben niet alle antwoorden. Dat is wel belangrijk te weten. We hebben wel de belangrijkste antwoorden, maar niet alle antwoorden. En als christenen kunnen we ook ontmoedigd raken. Als politieke leiders falen, als kerkleiders falen. Ja, en soms is het falen van leiders pas later te zien. Want een van de nadelen van gekozen leiders is dat ze zich vooral richten op de eerstvolgende verkiezing. Dan moeten ze weer verkozen worden. En dan pas veel later, dan kijken we terug en denken van ja, wacht even. Toen had de hypotheekrente aftrek afgeschaft moeten worden, om iets te zeggen bijvoorbeeld. Maar niemand die het durft, want ja, bedoel, dan word je niet herkozen. Maar door dat niet te doen, zijn de huizen in Nederland 2 keer zo duur als in andere landen. Ik bedoel, ja, het is, maar dat je het weet, het is ook een mening natuurlijk. Maar als een voorbeeld van, ja, dat kortzichtige, de politieke leiders die falen. En ook kerkleiders falen. De schandalen die in de laatste tijd bekend geworden zijn, en die worden nog verergerd door pogingen om die dingen in de doofpot te stoppen. Dat ondermijnt ook alle vertrouwen. En ook in ons persoonlijk leven kan het tegenslag zijn. Ja, we kunnen gezond zijn en opeens hebben we wat. Ja, dat kan. Je kunt gezond naar de dokter gaan, onderzocht worden en weggaan met een diagnose waarvan je zegt van ja, wat is dat nou? Hè? Wat moet je daar nu mee? En ook, je kunt vreugde hebben in kinderen en kleinkinderen, maar ze kunnen ook zorgen geven als er sprake is van ziekte of van werkloosheid of van relationele toestanden. Ja, er kan tegenslag zijn. Jezus is Heer. Dat staat bovenal. Maar hij wordt niet als zodanig door allen erkend. Het is wel zo dat hij gekomen is op een ezel, dat hij gekruisigd is, dat hij de opgestaan is, dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar het is nog niet zo dat hij regeert van zee tot zee en dat alle bogen gebroken zijn. Dat is nog niet zo. Er is nog geen vrede op aarde, maar wij zijn er wel als Gods voorhoede. Want wij mogen de vredevorst volgen. Wij mogen positief zijn. En dat betekent niet je ogen sluiten voor wat verkeerd is, of doen alsof het alleen maar vreugde is. Maar het betekent wel dat we vriendelijk zijn naar mensen toe. Dat we ook vergeven. Dat we ook wel mensen durven aanspreken op een passende wijze. Het vereist enige wijsheid. Maar dat we inderdaad de vredevorst volgen. Hij die op een ezel zou rijden, lag eerst in een kribbe. En dat is het wonder van Pasen, van Kerst, dat God mens is geworden, bij ons is gekomen. En daardoor weten we hoe God is. God is als Jezus.